Nog een mededeling, gemeente, dat is een herinnering voor met name de ouderen. Daar zal een ouderenreisje zijn op, zo de Heere wil, 1 juni. En belangstellenden daarvoor kunnen zich nog deze week bij de kerkraadsleden opgeven. En nadere gegevens vindt u in het kerkblad. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente het 9e, 10e en 12e vers uit de 132e psalm. Psalm 132 vers 9, 10 en 12. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Het 9e en ook het 10e en het 12e vers van 132. Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis, gemeente, van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En deze avond zal dat zijn met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend aan de geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 21, het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst, altoos, zo leeft hij, eindeloos. En daarna willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heer. Schriftlezing komt deze avond tot ons uit de brief aan de Hebreeën en daarvan het zevende hoofdstuk. Hebreeën 7 is de schriftlezing. Maar eerst doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons geloof, met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen uit Psalm 21, vers 4. En in ieder spreken in zijn of haar hart, ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd een doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Hebreeën 7. Want deze Melchizedek was koning van Salem en een priester van de Allerhoogste God, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde. Melchizedek, die voor eerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, het welk is een koning des vredes. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Aanmerk nu hoe groot deze geweest is, aan de welke ook Abraham de patriarch tienden gegeven heeft uit de buit. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tiende te nemen van het volk, naar de wet, dat is van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tiende genomen, en hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meer is. En hier nemen wel tiende de mensen die sterven, maar al daar neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te spreken ook Levi, die de tiende neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in de lendenen van zijn vader als hem Melchizedek tegemoet ging. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was er dan nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet van het vleeselijke gebod is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijke leven. Want hij getuigt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering door die die tot hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, dat is onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren en daarna voor de zonde des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedswering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze avond. Wij willen samen met Gods hulp in deze avonddienst stilstaan bij de woorden die u vindt in dit schriftgedeelte dat u zojuist gelezen is. Hebreeën 7 en daarvan het 23ste tot en met het 25ste vers. Hebreeën 7 vers 23 tot en met 25. Daar lezen we de woorden van de Heere en de tekst voor de prediking. En genen zijn wel veel priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Willen we samen de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Voor de tweede keer, Heere, zijn we in een gewone dienst samengekomen. Al is het eigenlijk de derde dienst op deze zondag, want vanmiddag was er nog een bijzondere dienst voor hen die geestelijk gehandicapt zijn. En Heer, u hebt deze diensten van deze zondag willen zegenen, maar nu staan we er weer voor. Een dienst van nabetrachting en dankzegging op het gevierde heiligavondmaal. Een dienst waarin het nodig is dat u door uw Heilige Geest onze oren en onze harten ontsluit, opdat wij horen mogen, nee, niet in de eerste plaats wat een mens tot ons te zeggen heeft, maar wat u tot ons wilt zeggen. En we bidden om de zegen van het luisteren, de zegen van het een en al oor zijn naar uw woorden. Heere, wil alle verhinderingen en beletselen die er zo makkelijk kunnen zijn bij het luisteren genadig wegnemen. En leg onze gedachten en ons hart gevangen onder de majesteit en onder de genadige werking van uw woord en van uw geest. Maar als wij daarom bidden, dan bidden we ook om een zegen in het uitdragen van de boodschap. Want ook daar staan we weer voor, Heren. U hebt deze morgen zegen willen schenken, doorgeholpen, uw woord gegeven, het sacrament geschonken. Alles mocht met eerbied verlopen. Heren, wil u het zegenen. En nu weet u hoe we vanmorgen in de kerk waren. Als we vanmorgen avondmaal mochten vieren, zou u het willen bevestigen in de harten van al degenen die u vrezen mogen. Uw zegel erop willen zetten. En misschien zijn er aangekomen met aanvechtingen, met strijd. Heer, u hebt meer dan één zegen. U kunt de dingen die strijd veroorzaakten in deze morgendienst, in de nabetrachtingsdienst, genadig oplossen door de werking van uw woord en van uw geest. U kent ook al degenen die niet aan konden komen en u weet het, er zijn er geweest die met strijd hun plek in de bank bleven innemen. Wel verlangen, geen vrijmoedigheid. Misschien wel heel veel redenen. Redenen die u volmaakt bekend zijn. Heere, wil u geven dat ook voor hen vanavond het evangelie mag opengaan. En dat u, van wie de schriften zeggen dat u door uw woord en geest knopen ontbindt en raadselen ontsluit. Wil u dat ook vanavond door de prediking doen. Zegen u ook hen, heren, die er misschien vanmorgen wel niet waren. Of die vanmorgen wel in de kerk waren, maar wier hart heel ver was van de dingen van u en van het heilige avondmaal. Heren, als wij eerlijk moeten zeggen dat wij geen kennis hebben aan u en aan onszelf en aan die gezegende naam die onder de hemelen gegeven is, maak ons dan heilig onrustig. En geef dat we met onze onbekeerdheid niet op de een of andere wijze ergens rust kunnen vinden. Maar dat we geen rust mogen vinden totdat, zoals onze tekst dat zo krachtig en zo helder zegt, leren door u, o Heere Jezus Christus, tot God te gaan. En als we dat leren, dan zal het altijd zijn met de schuldbelijdenis in ons hart en op onze lippen. En met de smeekbeden om genade en om gerechtigheid, om verzoening en om heil. Heere, wil die weg openen. En wil voor degene die die weg zoeken, in oprechtheid van het hart, die weg ook doen vinden. En wil het daarin bevestigen, tot eer van uw naam, dat u volkomen kunt zalig maken. En allen die zo tot u gaan. Wil u ons ook ontdekken aan alle verkeerde gronden die er kunnen zijn in ons leven? We kunnen zo makkelijk vasthouden aan iets wat van onszelf is, of aan iets wat we als een kostbare schat bijeen geraapt hebben, maar wat voor u niet kan bestaan. Heere, ontdek ons aan alle droggronden en verkeerde beginselen. En laat die ene naam van die grote hoge priester, die blijft tot in alle eeuwigheid, Jezus Christus, onze enige grond worden. Of onze enige grond zijn in leven en in sterven. Want alleen die grond is de rotsgrond die behoudt. Is de grond die eeuwig blijft tot in het eeuwige leven toe. Zegen u ons zo samen. Heren, we dragen de gemeente opnieuw aan u op. En bidden of u de gemeente bij uw woord wilt bewaren. En of u in het midden van de gemeente wilt werken en wilt blijven werken met uw geest en met uw woord. Wil u geven dat ook bij alle verdrietigheden en moeite die er geweest zijn in de achterliggende tijd, de weg weer gevonden mag worden, al zal daar tijd voor nodig zijn wellicht, om samen gemeente te zijn en dicht bij uw woord te leven. En wil u uw zegen daarin ook niet onthouden. Zegen de kerkenraad. Zegen de broeders die nu dienen mogen. Zegen ook degene die over enkele weken, zo u het geeft, bevestigd zullen worden in het ambt. Wil u de kerkenraad in de toekomst zegenen. En het zo maken dat ze door u geleid worden om leiding te geven. Door uw wijsheid ontvangen om met wijsheid leiding te geven. Van uw genade ontvangen, opdat hun woorden en hun werken tekenen mogen dragen van uw genade. Wil u alles voor hen zijn. En zo ook alles zijn in het midden van de gemeente. En laat er ook gebed zijn voor de broeders. Laat er ook gebed zijn dat de lege plaats die hier gekomen is weer vervuld mag worden. Heere, laat dat gebed zo getoonzet zijn dat wij het niet verdienen. En dat wij moeten belijden dat wanneer het gaat om ons en om onze zonde, wij geen dominee waard zijn. Net zo min trouwens als een dominee een gemeente waard is. Maar zou u toch uit genade de lege plaats weer willen vervullen? En laat dat ook een zaak zijn van veel knieënwerk. Zegen u onze kerken, zegen u kerkelijk Nederland. Heren, in deze weken, tussen Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren, worden we gewezen op het grote werk van de Heere Jezus, als Hij de prijs betaald heeft en de weg gaat naar de hemel, om daar altijd zijn priesterlijke werk voor te zetten en voor zijn kerk te bidden. We smeken u, bewaar en vermeerder uw kerk in Nederland. En wil u bij alle verscheurdheid en verdeeldheid die er ook in kerkelijk Nederland is, genadig verbinden aan u, maar zo ook samen verbinden. Want waar de eenheid met u en in u beleefd wordt, daar wordt ook verlangt en beleeft de broederlijke liefde, de gemeenschap der heiligen. Heere, geef dat dat ook een zaak van veel gebed mag zijn. En dat de schuld van Nederlands kerk over de grote verscheurdheid en verdeeldheid ook echt schuld mag zijn of mag worden. En bewaar ons voor een genoegelijk kerkje zijn. terwijl deze grote vragen langs ons heen zouden gaan. Laat het ons verdriet mogen geven dat uw lichaam, Heere Jezus Christus, uw volk, o eeuwige God, uw tempel, o Heilige Geest, verscheurd en verdeeld is. Laat dat ook met betrekking tot de wereldkerk ons gebed mogen geven. Wil u uw koninkrijk doen komen over deze wereld, zondaren tot bekering brengen, uw volk oefenen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. Dat is in Gods kennis, in zelfkennis en in kennis van het heil in de drie-enige God. En wil u uw koninkrijk doen komen met majesteit en macht ook onder ons en onze kinderen en onze kleinkinderen. En geef, Heere, dat de tand des tijds en de knaagtand van de wereld en van de wereldgelijkvormigheid en de afkalving van de geestelijke en bijbelse waarden ons niet zo mag verwereldlijken en weg mag zuigen bij het getuigenis van Jezus Christus vandaan, dat de kerk in West-Europa, de kerk in ons goede vaderland, geestelijk gesproken onherkenbaar wordt. Heere, bewaar ons dicht bij u en bij uw woord. En wil u zo wonderen doen. Zegen ons vorstenhuis, onze regering. Wil u allen die verantwoordelijke posten bekleden, bijzonder leiden door uw geest. Laat ze ook standvastig mogen zijn in het staan voor de dingen van het woord. En wil u geven dat hun getuigenis nog gehoor mag vinden. We hebben veel te vragen, Heere, maar voor u is het toch niet te veel. Zou u ons willen horen? En dat niet om iets van onszelf, want als we naar onszelf zien, dan is er geen reden dat u aan ons zou denken. Maar hoor ons alleen in Sions betalende borg, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. Wij zingen uit Psalm 110, de versen 1, 3 en 4. Psalm 110, de versen 1, 3 en 4. Dus heeft de Heere tot mijne Heere gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Het derde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden gewillig zijn in heilig krijgssieraad. En het vierde vers. U heeft de Heer, wien het nooit berouwt, gezworen, ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we het laatste vers van Psalm 138. Dat is het vierde. Als ik omring door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Dat is het vierde vers van Psalm 138. We zingen dat aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, vanmorgen hebben we in de dienst van woord en sacrament stilgestaan bij de genade van de Heere Jezus Christus. En als dat onze aandacht vraagt, zeker uit de woorden die de tekst vormden van vanmorgen, dan ligt uiteraard alle accent op zijn bitter lijden en sterven. Hij is het Lam van God. Zo heeft Johannes de evangelist aangekondigd dat de zonde der wereld wegneemt. Alleen moeten wij nooit vergeten dat als de Heere Jezus Christus als het Lam van God en tegelijkertijd als de grote hoge priester zijn leven geeft voor de zijne, dat zijn priesterlijk werk niet ten einde is. Hij heeft wel eens en voor altijd het offer van zijn leven gebracht, maar hij blijft priester tot in der eeuwigheid. En daarover gaat het bijzonder vanavond in deze dienst van nabetrachting en dankzegging. De eeuwige hoge priester, Jezus Christus, dat is het thema van de preek. En dan letten we op drie dingen. Het ambt dat hij blijft bekleden. En dan gaat het vooral over het begin van de tekst. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap en blijft tot in der eeuwigheid. In de tweede plaats, en dan gaan we eerst even naar het einde van de tekst, de voorbeden die hij blijft verrichten. Want we lezen aan het slot van vers 25, hij leeft altijd om voor hen te bidden. En tenslotte, het heil dat hij blijft uitdelen. Begin van vers 25. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Jezus Christus, de eeuwige hoge priester. Het ambt dat hij blijft bekleden, de voorbeden die hij blijft verrichten en het heil dat hij blijft uitdelen. De brief aan de Hebreeën, zeker niet het gemakkelijkste gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit heel de Bijbel. Er staan dingen in deze brief die buitengewoon diep zijn en zwaar zijn om te verstaan. Vooral hier in dit middengedeelte waarin het gaat over Melchizedek, het priesterschap, het nieuwe verbond, diepe woorden. En ik zal alles wat hier in dit hoofdstuk staat vanavond zeker niet kunnen uitleggen. Maar de hoofdlijn moet ons wel duidelijk zijn om de tekst ook in zijn verbanden te kunnen zien. Hebreeën. Wie waren ze eigenlijk? 100% zeker is het niet, maar de oude uitleg lijkt mij nog altijd de meest waarschijnlijke. Dat de Hebreeën christenen waren van Joodse afkomst, of misschien waren er ook wel veel oude Joden genoten bij. In elk geval mensen die goed op de hoogte waren met de oudtestamentische wetgeving en de oudtestamentische eredienst en het oudtestamentische priesterschap. Christenen uit de Hebreeën, uit de Joden dus. En waar woonden ze? Daarover zijn de meningen verdeeld. Waarschijnlijk dat ze in de buurt van Rome, Italië, woonden. Maar ook dat is niet helemaal duidelijk. In elk geval, Het zijn christenen van de tweede generatie. Dus die eerste beginperiode van het ontstaan van de gemeente was al even achter de rug. De voorgangers, zoals ze genoemd worden in hoofdstuk 13, zijn weggevallen. Oude oudsten of ouderlingen van de gemeente die de gemeente lang gediend hadden. Mensen die de apostelen nog gekend hadden, ze zijn niet meer. En die gemeente van de Hebreeën dreigen in te zakken, te verslappen. Onze Statenbijbel noemt dat te verachteren, achterop te raken. En dan is de boodschap van de apostel in deze brief vooral om te volharden. Om te volharden in het geloof en in de hoop en in de liefde. En als bijvoorbeeld aan het slot van de brief die hele bekende verzen staan over de voorbeelden uit het Oude Testament van Abraham die door het geloof gehandeld en gewandeld heeft, en Noach en Mozes en Jozef, dan gaat het niet alleen maar over het geloof daar, dat ook natuurlijk, maar vooral over het volharden in het ware geloof. Als ziende de onzienlijke. Maar wat is dat dan, volharden in het geloof? Hoe blijf je staande als de wereld steeds dreigender wordt, als de vervolging en de verdrukking steeds nadrukkelijker zich aankondigt in het Romeinse Rijk, als de pilaren van de kerk weggevallen zijn en de voorgangers weinigen zijn, en als verslapping en verwereldlijking om zich heen grijpt? Hoe blijf je staande? Wel, dan wijst de apostel in deze brief op Jezus Christus. Maar niet zomaar op de Heere Jezus Christus. Hij wijst vooral op het eeuwige priesterschap van de Heere Jezus. Het is alsof hij zeggen wil, wat ook wijkt en wankelt, wat ook verandert in de loop van de tijd, wanneer je ook moet zeggen met die bekende woorden van Psalm 102, als een kleed zal het al verouden, niets zal hier zijn stand behouden. Hij blijft dezelfde. En dan staat dat vooral in dit gedeelte neergeschreven met klem en met een keur van argumenten. Doordat de apostel tegenover elkaar stelt het priesterschap in het Oude Testament en het hoge priesterschap van de Heere Jezus. Het priesterschap van het Oude Testament, ja, priesters behoorden tot de stam van Levi. En priester kon je worden alleen als je tot de stam van Levi behoorde. Dan kon je worden op je 30ste en je diende tot je 50ste. En dan was je priester in rust. En de leider van die priesterlijke families, dat was de hoge priester. En de eerste hoge priester was Aaron. En toen Aaron oud geworden was en uiteindelijk sterven moest op de berg Hor, toen werd zijn zoon hoge priester in zijn plaats. En dat is nou een punt wat de apostel hier even onderstreept. Hij zegt, het hoge priesterschap van de Heere Jezus Christus is totaal anders dan het hoge priesterschap uit de stam van Levi, uit de familie van Aaron. Want misschien kent u de geschiedenis. Ze staat beschreven in Numeri 20. Uiteindelijk moet Aaron op Gods bevel aan het einde van zijn leven, als zijn krachten minder worden, de berg Hor op. En Mozes krijgt bevel om niet alleen Aaron mee te nemen, maar ook de oudste zoon van Aaron. En dan moet Mozes het hoge priesterlijke kleed van Aaron van hem afnemen. Hij moet zijn ambtelijk kleed uittrekken. Want Aaron sterft niet als ambtsdrager, maar als arme zondaar. Die alleen op kosten van genade kon leven. En die alleen op kosten van genade kan sterven. En dan wordt aan de zoon van Aaron het hoge priesterlijke kleed gegeven. Hij trekt het aan. Aaron sterft en wordt daar ter plekke begraven. Nou, dat is kenmerkend voor het oudtestamentische priesterschap. Dat hield op. Want bij de dood van de hoge priester, dan moest het ambt overgedragen worden aan zijn opvolger. En dat was na de inzetting van de wet van Mozes, de oudste zoon. Oh ja, later is daar heel wat mee geknoeid in de tijd van het Romeinse Rijk. Werden hoge priesters benoemd door een kliek van andere priesters in Jeruzalem of door de Romeinse overheid. Caiaphas was zo iemand, die was hoge priester, terwijl de eigenlijke hoge priester Annas nog leefde, klopte volgens de wet van God helemaal niet, zoals er in die tijd wel meer niet klopte. Maar de regel was, en daar legt de apostel hier de vinger bij, het oudtestamentische priesterschap was vergankelijk vanwege het sterven van de priesters was het niet blijvend. En daarom had je veel priesters en hoge priesters. De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus heeft het precies uitgerekend in de eerste eeuw na Christus. Hij kwam tot 83 hoge priesters door de jaren, door de eeuwen heen. Maar Jezus is priester van een andere orde. Hij is niet uit de stam van Levi afkomstig, want hij komt uit de stam van Juda en uit het geslacht van David. Maar belangrijker is nog dat om het eigene van het priesterschap van de Heere Jezus duidelijk te maken voor deze joods-christelijke gemeenten, herinnert de apostel eraan dat in de grijze oudheid van de geschiedenis van Israël er die merkwaardige gestalte van Melchizedek is. En Melchizedek leefde in de tijd van Abraham. En als Abraham de vijanden moest verslaan omdat hij Lot en de familie van Lot gevangen genomen hadden, dan verslaat Abraham die vreemde koning Kedorlaomer en bevrijdt Lot en zijn gezin. En dan komt hij terug in de richting van de weidegronden waar hij en Lot waren. En dan komt hem een koning tegemoet. Nee, niet zomaar een koning. Een koningpriester. Een man die zowel priester als koning is. Zijn naam is Melchizedek. En Melchizedek, het staat hier in het begin van het hoofdstuk, betekent letterlijk koning der gerechtigheid. Hij was koning van Salem. En Salem, dat is de plek waar later Jeruzalem verwijst. Koning van de vredestad. Wie is die Melchizedek geweest? Daar zijn vooral in het oude Jodendom allerlei fantasieën over rondgegaan. De een zegt, dat is Sem geweest, de zoon van Noach die nog leefde. Een ander zegt, het is een priesterkoning geweest die de Messias voorafschaduwde. Een derde zegt, het is een koning geweest die in de burcht van Jeruzalem de allerhoogste God vereerde. En er zijn nog veel wonderlijke dingen gezegd. Wie Melchizedek precies was, gemeente, de schrift is daar duidelijk over. Daar blijven allerlei vragen over. Alleen in ons hoofdstuk wordt duidelijk dat die Melchizedek maar niet een keer in Genesis 14 genoemd wordt, zo in het voorbijgaan. Maar dat in Melchizedek iets zichtbaar wordt, een voorafschaduwing zichtbaar wordt van de grote hoge priester. Ergens in het begin van het hoofdstuk staat dat hij lijkt op de Zoon van God. Want zo mag je die tekst vertalen. Hij lijkt op de Zoon van God. Hij is op de Zoon van God gelijkend. Een voorafschaduwing van Jezus Christus. Waarin dan? Wel dat hij meer dan één ambt bekleedt. Dat hij niet alleen maar priester is die zegent, want Melchizedek heeft Abraham gezegend. Een priester die ook tienden krijgt, want de priesters kregen in het Oude Testament ook de tempelbelasting, de tiende. Maar hij is ook koning. En een koning van vrede. Diepe dingen die alleen zichtbaar worden in de volle vervulling van het priesterambt van Jezus. Hij is priester naar de orde van Melchizedek. En dan gebruikt de apostel niet alleen die geschiedenis uit Genesis 14 waarin Melchizedek voorkomt, maar ook de psalm die we voor de preek hebben gezongen, psalm 110, waarmee Melchizedek nog een keer genoemd wordt. Een psalm waarin David ook zingt van de komende Messias, tot wie de Heere het eens zal zeggen, zit aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden onder uw voeten zal hebben geworpen. Ik heb gezworen, gij zijt priester naar de ordening van Melchizedek. Wel zegt u, wat betekent dat alles? En dan gaan we van Melchizedek naar de vervulling, naar de Heere Jezus. Zoals die Melchizedek maar één keer genoemd wordt in de geschiedenissen van het oude Israël. En zoals van die Melchizedek gezegd wordt in Psalm 110, dat God gezegd heeft, hij zal in eeuwigheid priester zijn. Ik heb het gezworen. Zo gaat dat ten volle in vervulling in Jezus Christus. Hij is en blijft priester. En dat betekent allereerst dat wanneer hij sterft op Golgotha, dat zijn priesterschap niet sterft. De middelaar sterft. Maar hij blijft priester in der eeuwigheid. Ik weet het, gemeente, dat hebben de vrouwen en de discipelen op dat moment niet verstaan. Later is het hun door het licht dat Christus hen gaf en door de werking van de Heilige Geest duidelijk geworden. Maar ook al verstonden ze het niet, Christus priesterschap sterft niet, dat blijft. Want als hij sterft, dan blijft hij niet in de ketenen en in de macht van de dood. Dan overwint hij de dood, hij staat op. En dan volgen de 40 dagen tussen Pasen en Pinksteren, waarin de Heere Jezus Christus, als ik het zo mag zeggen, onderweg is om heen te varen naar de Vader, om het hemelse heiligdom binnen te gaan en daar aan de rechterhand van zijn Vader als koning te heersen. En aan de rechterhand van zijn Vader altijd voor zijn volk te bidden. Zijn priesterschap eindigt niet met zijn offerdood. Het gaat door. En dan staat hier in de tekst dat zo. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap. En dan begrijpt u wel, gemeente, dat dat voor die Hebreeën in die situatie een ontzaglijke bemoediging geweest is. Wat vliet of bezwijkt, hij blijft tot in der eeuwigheid. Al stormt het in de wereld, al hoor je aardbevingen, en die zijn er geweest 40, 50, 60 jaar na Christus. Al hoor je van vervolgingen en van terroristische aanslagen, en die waren ook niet onbekend in de dagen van Nero. Al is de wereld krachtig en al nemen de dwaalgeesten in de jonge gemeente toe, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Voor volharding aangewezen op de overste leidsman en voleinder van het geloof, de grote hoge priester Jezus Christus, die blijft tot in der eeuwigheid. Blijft hoe? Ik heb het al aangeduid. Blijft als hoge priester, zo lezen we in het slot van onze tekst, om altijd voor de zijnen te bidden. U weet dat wanneer de Heere Jezus ten hemel vaart, en binnenkort hopen we de hemelvaartsdag, en de hemelvaartsfeit van de Heere Jezus weer te gedenken. Dan gaat de Heere Jezus van deze aarde, van de Olijfberg, het hemelse heiligdom binnen. En dan wordt hij in de hemelse heerlijkheid ontvangen. En dan wordt hem de lof gezongen door de engelen en door degene die de eeuwige heerlijkheid hebben beërfd. Maar wat doet hij zelf? De Bijbel is daar niet onduidelijk over. Hij zet zijn werk als priester voort in het hemelse heiligdom. Want hij is het hemelse heiligdom binnengegaan, zo lezen we even verder in deze brief, niet zonder bloed. En dat betekent natuurlijk niet dat de Heere Jezus Christus, zoals de hoge priester in het Oude Testament, bij wijze van spreken een schaal met bloed gehad heeft die hij het heiligdom binnenbroeg. Nee, nee, nee. Dat is bij de Heere Jezus anders. Dat wil eenvoudig zeggen dat toen hij ten hemel voer, voer hij ten hemel met zijn opstandingslichaam. Maar in zijn opstandingslichaam waren de littekenen van de nagels aan het vloekhout van Golgotha. En het grote litteken in zijn zijde van de speerstoot nog aanwezig. De tekenen van zijn lijden en sterven, de tekenen van zijn bloedstorting neemt hij mee de hemel binnen. En dan mag hij op grond van zijn volbrachte werk bidden, pleiten, eisen. Dan kan hij de Vader eisen: Vader, ik heb verzoening gevonden. Ik wil niet dat zij in het verderf neerdalen. En de Vader wil niets liever dan de gebeden van de Heere Jezus Christus verhoren. Dat is het grote geheim van de hoge priester in de hemel. Christus bidt dag en nacht. Altijd leeft hij om voor de zijnen te bidden. Dat is een ontzaglijke gedachte, gemeente, want dat betekent dat de Heere Jezus Christus vanaf zijn hemelvaart heel in het bijzonder het ambt heeft. Priesterlijk ambt heeft om onafgebroken voor de zijnen te bidden. Als u de Heere mag vrezen. En als u misschien soms 's nachts niet kan slapen. Misschien deze week van voorbereiding wel aangevochten geweest bent en dacht: hoe moet het? Dan was er een hoge priester in de hemel die voor u bad. Als u misschien doodmoe in slaap valt. En misschien juist wel eens in slaap valt, of overkomt u dat nooit. Als u uw knieën gebogen hebt en de Heere ernstig wilt bidden, aanhoudend wilt bidden omdat het niet goed zit van binnen. En voordat u 3 regels gebeden hebt, valt u in slaap. Kunt gij niet 1 uur met mij waken? Dat is niet alleen van de discipel in de hof van Gethsemane gezegd ook, maar ook van de kerk van Christus anno Domini 2011. Dan is er een hoge priester in de hemel die voor de zijnen, ook voor Petrus en voor Thomas, blijft bidden. Dag en nacht. Ook als wij zo bezet kunnen zijn met die overvolle agenda's van ons. Want daar zit ook een stuk verzoeking in onze tijden. Dat je geestelijk en innerlijk nergens meer aan toekomt, opgeslokt wordt door de dingen. Hij blijft aan de rechterhand van zijn Vader. En hij bidt altijd. En dat doet hij ondanks zijn kinderen. Want als u leest wat er over die Hebreeën gezegd wordt in de loop van de brief, over die verslapping en die verachtering, dan is dat niet iets wat de apostel goed praat. Maar dan kan hij scherp ontdekken preken. Zie toe dat het jullie niet vergaat zoals het volk van Israël het verging in de woestijn, dat ze niet konden ingaan in het Kanaan, daar rusten door ongeloof. Zo waren ze dus. Wereldsgezindheid, ongelovigheid, dat kwam ook in die gemeenten voor. En ze worden ernstig geroepen tot geloof en tot bekering. En degenen die bekeerd waren, die worden vermaand vanwege hun geestelijke verachtering. Iets om bij stil te staan. Wat is dat eigenlijk, geestelijke verachtering? Achterop raken. Een van de grootste oorzaken daarvan is dit. Dat iemand die de Heere vreest en die het licht van Gods genade in beginsel in zijn hart heeft mogen zien opgaan. Dat hij door omstandigheden, maar meestal door de inwonende zonde in het bijzonder, in zijn gebedsleven verslapt, toegeeft aan zonde, misschien wel in zonde valt of in zonde leeft voor een tijd. En daardoor niet alleen maar het vriendelijk aangezicht van God moet missen, maar ook geestelijk in de verwarring en in de verkommering terecht kan komen. Laat die spiegel eens even zo voor uw geestesoog staan en voor mijn geestesoog staan. En als het zo is dat we moeten zeggen, ja, er kloppen zoveel dingen niet in mijn leven. Ik ben van het pad. En daarom is het de laatste tijd zo donker. Ik geef misschien wel allerlei dingen de schuld, maar ten diepste, ik ben het. Dan is die grote hoge priester nog bereid, als zijn volk met alle tekorten en schulden tot hem komen, om voor hen te blijven bidden. Is dat geen genade? Want hij leeft altijd, zo lezen we, om voor hen te bidden. En wat bidt hij dan? Wel, laten we het eens kort samenvatten, gemeente. Het zijn woorden die u vertrouwd in de oren kunnen klinken. U komt ze tegen aan het slot van onze Heidelbergse catechismus. Daar staat dat de betekenis van de bede uw koninkrijk komen deze is. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat mag de kerk hier op aarde bidden. Dat bidt u toch ook. En jij toch ook. Heere, bewaar in deze chaotische tijden, in deze verwarde tijden uw kerk en vermeerder ze. Geef dat er jonge mensen en oudere mensen tot bekering mogen komen. En bevestig uw kerk in de kennis van God en in de kennis van zichzelf en in de kennis van het heil van de Heere Jezus Christus. Maar u weet toch wel, waarom mag de kerk dat nou bidden? Bewaar en vermeerder uw kerk. Omdat Jezus het een voorgebeden heeft. En omdat de hoofdinhoud van het grote gebed van de zaligmaker, van de grote hoge priester in de hemel, dit is: Vader, bewaar en vermeerder mijn kerk. Als u het in de schrift terug wilt vinden, moet u vooral lezen dat ontroerende gebed wat Jezus Christus zelf gebeden heeft, vlak voordat hij naar Gethsemane ging in de avondmaalzaal met zijn discipelen. Wat als het ware een voorafschaduwing is van het gebed wat hij in het hemelse heiligdom bij de Vader bidt. Het zogenaamde hoge priesterlijke gebed, Johannes 17. Want daar staat het, hè? Vader, bewaar ze. Ik bid niet dat ge ze uit deze wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart voor de boze. Vader, ik wil dat waar ik ben, en dat is in de hemel straks, hè, ook diegene zijn die gij mij gegeven hebt. Ja, zegt iemand, maar dominee, dan staat er toch nog wel wat bij. Want dan zegt de Heere Jezus Christus toch heel nadrukkelijk, ik bid voor degene die gij mij gegeven hebt, maar er staat bij, maar niet voor de wereld. Ja, inderdaad. en dat laten bestaan? Want dat is het onfeilbare woord van God waarom wij ons verbonden hebben, toch? Maar toch moet u het hele gebed lezen. Want al bidt de Heere Jezus niet voor de wereld, hij bidt wel voor wie? Voor degene die nog tot geloof en bekering zullen komen. Want in het slot van het gebed staat het zo: Vader, ik bid niet alleen voor hen. En gezien het tekstverband betekent dat, dat zijn de apostelen, de discipelen die daar staan of die daar liggen op hun aanlegbedden in de paaszaal. Maar ik bid ook voor degene die door hun woord, hun prediking in mij geloven zullen. Jezus Christus bid, bewaar en vermeerder mijn kerk. Gemeente, welke echo vindt dat in ons leven? U hebt vanmorgen misschien geen avondmaal kunnen vieren. Misschien was de reden heel eenvoudig, maar wel heel verdrietig, dat u geen geestelijk leven kent. Bent u daar nooit onrustig onder? En als dan gesproken wordt over bewaar en vermeerder mijn kerk, sta nooit eens in je hart, Heren, mag ik daar dan ook bij zijn. En als u kinderen en kleinkinderen van de Heren ontving, brand dat nooit op uw ziel. O God, mijn kinderen en mijn kleinkinderen, mogen ze in uw voorbeden begrepen zijn. Want we kunnen zo makkelijk onbekeerd voortleven. En in de schuilhoeken van ons denken en van ons hart hebben we allerlei motieven en ja-maars voor handen om het zo te laten. En dat terwijl er een zaligmaker ten hemel gevaren is als grote hoge priester die altijd bidt, bewaar. En vermeerder. Die uitziet naar het loon op zijn middelaarswerk. En naar zijn eer. Wat zou het een zegen zijn, zeg. Als jij, als u daarbij mag horen. En laat dat een dringende roepstem mogen zijn. Ook in deze nabetrachtingspreek. Want hij blijft bidden. En dat is ook van zoveel betekenis wanneer we iets van die genade van Christus mogen kennen. Maar de dingen zo toegesloten waren. Geen bijzondere zonde wellicht. Niet dat verachteren in de genade waar het net een moment over ging. Althans, u kunt het niet aanwijzen. Maar allerlei dingen. Ook onbegrepen wegen van God in uw leven. Waar moet je het dan zoeken? Zult u één ding niet doen? Zult u niet in uzelf gaan wroeten van dit of dat? Maar zult u met alle dingen waar u geen raad mee weet en geen weg mee weet tot hem vluchten? En zeggen: Heer, ik weet het niet meer. Daar wacht de Heer op hoor. Op gemeenteleden, op ambtsdragers, op dominees die het zelf niet meer weten voor God. En die zeggen: Heer, ik kan het zelf allemaal niet meer overzien, maar u bent er toch. En u bent toch in de hemelen binnengegaan, niet zonder bloed. En u leeft toch altijd om voor uw kerk te bidden. En dan maar heel eenvoudig. Heere, maak mij uw wegen bekend. Leid me in uw paden. De psalm die wij, de meeste van ons, mag ik veronderstellen, al heel jong geleerd hebben. Maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan zitten we eigenlijk al in het laatste stukje van de preek. En zoals ik al zei, dan kijken we nog heel even terug naar het begin van vers 25. Hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Dat zegt onze tekst. Dus hij kan volkomen zalig maken. Dat heeft dus ook zijn grond in zijn hoge priesterlijke werk. In zijn hoge priesterlijke offer. En in zijn hoge priesterlijke beden. Bewaar en vermeerder mijn kerk. Hij kan ze volkomen zalig maken. Dat is een prachtig woord in de oorspronkelijke tekst. Omdat het wel vier dingen kan betekenen. En daarom is Bijbelvertalen ook zo moeilijk. Omdat je van die woorden hebt die eigenlijk meer dan één betekenis hebben. En gelukkig hebben we onze kanttekeningen, want daar staan de meeste andere betekenissen ook in. Volkomen zalig maken, dat betekent allereerst altijd zalig maken. Als Christus hier op aarde gekomen is om zalig te maken, dan is er geen tijd meer te vinden waarin hij niet zou kunnen zalig maken. Wij denken wel eens, ja, sommige tijden zijn donkerder dan andere tijden en sommige tijden zijn schraler geestelijk gesproken dan andere tijden. Dat is wel waar, gemeente. Maar dat is alleen maar zoals wij er tegenaan kijken en wij het beleven. Voor Christus is er geen tijd meer waarin hij niet kan zalig maken. Altijd. En dan mag een arme zondaar en een jongen of een meisje dat voor zichzelf geestelijk gesproken geen weg ziet, altijd aankloppen aan de deur van de grote hoge priester. Heere, wees u mij genadig. Altijd. Dat is het eerste. Het tweede is dat die Heere Jezus Christus eeuwig blijft om zalig te maken. Dus niet alleen nu, maar ook de toekomst. Hij blijft dezelfde tot aan de voleinding der wereld. Hij verandert niet wat er ook verandert. En als je dan bedenkt wat er in het boek Openbaringen staat, of in andere gedeelten van het Nieuwe Testament over dingen die nog zouden gebeuren, als we deze achterliggende maanden in het wereldgebeuren opgeschrikt zijn door tsunamis, aardbevingen, revoluties, opstanden, terroristische dreigingen, noemt u het allemaal maar op. Dan zeg je, ja, worden de tijden niet donkerder? Als je op de tekenen der tijden let wel. En ze schudden ons wakker. Maar één ding verandert niet. Volkomen zalig maken betekent hij gaat als de biddende hoge priester in de hemel altijd met zijn kerk mee. Want hij heeft het zelf gezegd en ik ben met u al de dagen. Ook de dagen van de duisternis die voor ons besef vele kunnen zijn. Al de dagen volkomen. Ook die dagen van ziekte. Ook die dagen als je lichaam bij het ouder worden minder sterk wordt. Of misschien de kracht van je geest gebroken wordt. Al de dagen volkomen. Ik noem nog iets en dat is misschien nog wel het diepste, al aarzel ik. Volkomen. Dat is ook, er ontbreekt niets aan. Geen nagelschrapje. Volkomen zalig maken. Laat ik het zomaar zeggen. Misschien een beetje dogmatisch gezegd. De Heere Jezus Christus is niet alleen maar de zaligmaker die de zaligheid verworven heeft en bij wijze van spreken in zijn handen houdt en ze aanbiedt en zegt: kom. Want dan zou een machteloze zondaar die zichzelf niet kan bevrijden en zich nergens bij kan brengen zeggen: maar Heer, ik weet niet hoe dat moet. Nee, hij is niet alleen een middelaar, een zaligmaker die de zaligheid verwerft. Maar die ze ook zelf door zijn Heilige Geest toepast, uitwerkt en uitdeelt aan het hart. En zo'n zaligmaker, zo'n hoge priester hebt u nodig niet. Niet alleen maar een die al het werk gedaan heeft. En nog steeds al het werk doet tot aan de volleinding der wereld. Maar die het nu ook door zijn Heilige Geest indraagt in je hart. Gemeente, we gaan naar Pinksteren toe. En dan zingen we het vaak. Zoals we het in het verleden ook heel vaak hebben gezongen rond deze dagen. Gun leven aan mijn ziel. Of och, schonk gij mij de hulp van uw geest, daar hebt u het. Dan bidden we om de geest van de Heere Jezus, de grote hoge priester, dat hij volkomen zalig maakt. Dat hij de zaligheid die hij verworven heeft nu ook uitdeelt. En daar mag u altijd om bidden en om blijven bidden. Ook al is het misschien op het ogenblik wel zo dat de hemel van koper is en dat u er niet door kan zien en overheen kan zien. Toch blijven vragen. Gun leven aan mijn ziel. Ja, maar dan is de tekst nog niet uitgeput. Er staat nog meer. Dat hij volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Ik las vanmiddag nog een preek van Spurgeon over deze tekst. En Spurgeon begint die preek met deze woorden. Die door hem tot God gaan. Hij zegt, wat is dat? Hij zegt, dat zijn mensen die tot God gaan. Hij zegt, en wie gaat er nou tot God? Want daar staat in het woord van de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen. Er is niemand die God zoekt. Wie gaat er tot God? Niemand uit zichzelf. Maar wie nu in het licht van woord en geest iets gezien heeft van zijn eigen nood en schuld voor God. Die gaat tot God en smeekt om genade. En ik denk dat Spurgeon hierin gelijk heeft. Dat dat het allereerste is wat hier bedoeld wordt. Iemand die tot God gaat, smekend als een boeteling, als een zondaar, om genade. O God, wees mij de zondaar genadig. Is dat er in uw leven, in jouw leven? Want dat is de vraag die wel dringt. Wie niet tot God leerde gaan. Wie misschien wel, zoals men het vroeger zei, God aan zijn plaats kan laten. Daar bedoelen we mee God niet nodig hebben. Daar kan de Heere Jezus geen werk doen. Want waar hij niet kan genezen, daar wil hij ook niet wezen. Zou jij dan niet met drang en met ernst vluchten en smeken. Heer, geef dat ik niet voort mag dwalen op de brede weg. Op de weg naar het verderf. Heer, schud u me wakker. En leer me wat het is, bekering tot u. Opdat je tot God vlucht. Je rechter om genade bidt, zoals het staat in het boekje op. Maar dan is het wel zo, tot God gaan, dat kan alleen door hem. Heeft de Heer Jezus het zelf niet gezegd? Niemand komt tot de Vader dan door mij. Heeft hij niet gezegd dat het ware gebed altijd een gebed is in mijn naam? Ouders, zult u de kinderen altijd leren. Ze nog klein zijn, dat ze het nooit meer vergeten. Want wat je leert in de eerste jaren van je leven, dat wordt er ingeëtst. En dat gaat mee. Soms tot hele hoge leeftijden. Zult u het ze leren. Kind, bid om Jezus wil. Want daar zit achter dat als wij tot God gaan en komen tot Hem met onze zonde en ellende, met onze schuld en ongerechtigheid, dat wij voor God geen bestaan hebben, zo Hij in het recht treedt en gadeslaat onze ongerechtigheden. Wie zal bestaan, maar Hij wil en kan verhoren. Om Jezus wil. Pleitend op de naam en de verdiensten van de grote hoge priester die altijd dezelfde blijft. En in wiens bloed reiniging, genade en heil te vinden is. Zalig maken. Dat is het woord wat nog een moment onze aandacht vraagt. Zalig maken. Laat ik de definitie van Ursinus, de schrijver van de Heidelberger Catechismus, maar nemen. Wat is zalig maken? Dat is verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het grootste goed. Zalig maken, dat is redden van het verderf. Zalig maken, dat is zalig maken van al je zonden. En dat is Christus' liefste werk. Dat is in zijn naam uitgedrukt en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En als je die naam in zijn betekenis, in zijn heilsbetekenis gaat ontdekken, dan ga je die naam ook spellen. Jezus, Yeshua, zaligmaker. Ik zeg er vanavond nog wat bij, volkomen zaligmaker. Want u mag in deze tekst die twee woorden niet van elkaar losmaken. Hij is een volkomen zaligmaker. Waarom? Omdat hij aan het einde van de bittere lijdensbeker op Golgotha uitriep. Het is volkomen. Het is volbracht. Want dat is eigenlijk hetzelfde woord als volkomen hier in onze tekst. Volkomen. Volbracht. Er hoeft niets meer bij. En als je dat ontdekt, gemeente, dat het nu volkomen is. Komen het werk van Jezus Christus is. Dat het een uitgewerkte zaligheid is, zoals vroeger wel gezegd is, voor een uitgewerkt volk. Dan blijft er alleen maar verwondering over. En verwondering is het hart van de echte avondmaalsviering. U weet het misschien, het avondmaal heet in het Grieks van het Nieuwe Testament Eucharisteia, Eucharistie. Wordt wel eens tegengekomen, staat op de Romeinse kerk soms, maar wij geven dat aan Rome niet over. Want het is een Bijbels woord en wat betekent het? Dankzegging. Dankzegging voor verkregen verlossing. Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren danken. Wat een zegen als u zo aan tafel mocht gaan. Wat een zegen als er verwondering overblijft. Maar dan zegt u misschien ook, en dat kan ik begrijpen, ja, maar we moeten het leven ook weer verder door en het werk wacht weer en, ja, vult u het verder maar in. Hoe verder? Hoe volharden? Daar zijn we mee begonnen. Ziende op Hem. En dan blijft het waar voor allen die de naam van de Heere Jezus in onverderfelijkheid liefhebben. Hij zal het voor mij volenden. En die belijdenis is vastgeklonken aan het gebed in de psalm. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, wat is dat een wonder dat u dezelfde blijft. Wat verandert in ons leven. En wat ook wijkt. U bent die van ouds en tot in eeuwigheid eeuwig dezelfde blijft. En dat komt bijzonder uit in de woorden die we gelezen en overdacht hebben. Dat u priester blijft. In der eeuwigheid. Heere, laat dat tot troost zijn van al uw kinderen. En laat de aansporingen en de oproepen die ook in de prediking aan de orde geweest zijn gebruikt worden. Tot bekering van zondaren, tot ontdekking, ontgronding. Maar ook laten ze uit mogen drijven om door hem en pleitend op zijn werk tot u te gaan. Want dan zult u horen. Heb dank voor alles wat u gaf deze zondag en ook de afgelopen week. Heere, u hebt doorgeholpen deze bijzondere zondagen. En er is alle reden om uw naam dank te zeggen. Eucharistia, de dankzegging. De lof is betamelijk. Maar wil u ook met ons meegaan? We verlaten elkaar. Wil u allen die nog te reizen hebben beschermen en bewaren? Wil u met de gemeente zijn en blijven? En laat het zo zijn dat uw doorboorde handen, Heere Jezus Christus, die in de hemelen biddende handen zijn, zich ook uit mogen breiden over de gemeente. Want uw biddende handen zijn ook zegenende handen. En laat uw zegen met een ieder van ons mogen gaan. De Heere zegenen en behoeden. Heere, dat kan niet om ons. Maar wil u het doen? Om Jezus wil. Amen. Psalm 89, gemeente, het 15e vers is onze slotzang. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. Zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn. 89, vers 15. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.